Daar zijn we weer. De Blokparty podcast. Niet te hard praten, Henk, je gezin slaapt.
Ja, dat klopt, ja. Iedereen ligt te slapen. Het is, het is al bijna half tien.
Het is 9 uur 's avonds.
Hoe warm is het nu in Valencia, 9 uur 's avonds maandagavond?
Het is hier echt, het is hier zomer, hè, jongens. Het is hier de laatste drie dagen 25, 27 en 29 graden geweest, denk ik.
Vandaag hier ook 18 graden. Dat is gek.
Toch? Echt?
Ik heb gehoord, het heeft te maken met de wind. Als de wind uit het noorden komt, dan wordt het weer heel koud. En dat is over 2 dagen weer. En nu komt het uit het zuiden, dan wordt het lekker warm. Maar het verschil is vrij groot. Maar goed, fuck dat weer. Laten we lekker over basketbal
hebben. Ik zeg je, we hebben hier gelezen weerman.
Ja, ik dacht, Henk is aan het solliciteren bij de NOS als weerman.
Ja, hey, we hebben een weerman als vriend, Matthijs.
Is dat zo?
Ja, de weerman van RTL 4.
Oh ja, die is basketbalfan, hè?
Die luistert ook altijd naar de podcast.
Ja, dat is onze grote vriend. Dus weerman van RTL 4.
Even shout-out. Shout-out.
Hey, ik zat nu 2 afleveringen. De hele tijd dacht ik van ja, ik zit daar 2 gasten te praten die allebei bij Zaragoza hebben gespeeld. Samen een jaartje. Ik val er toch een beetje buiten, dus check.
Oh nee.
Opa, ja, maar dat is de concurrent van Sam nu, hè? Dat is niet.
Ja, maar maakt niet uit, joh.
Het gaat om onze gedeelde. Dat voel ik me ook een beetje deel van het team.
Ah, en nu de prijsvraag: kun je die winnen of zo? Of niet? Of hij is voor jou?
Nee, dat ga ik zelf weer spelen.
Oh, oké. Okay. Ik denk, we gaan ook iets verloten of zo, man.
Nee.
Nou, welke nummer staat erop?
Geen, want dat was 20 euro extra.
Ik schrijf wel eventjes 25 op.
Ja, nee, het is volgens mij van dit jaar. Mooi shirtje trouwens.
Trouwens, om even over Zaragoza te spreken. Henk, ik heb vandaag een tweet gezien. En je zei blijkbaar nog altijd de nummer 1 qua gescoorde 2-punters.
Hoppa, laat dat even duidelijk zijn. Ik
kan je voorstellen hoeveel shots dat je daar genomen hebt.
Ik was heel gierig.
Ja, dat noemde hij altijd een zwart gat, hè, dan, als guard. Nee, dan paas je bal, is die weg.
Zaragoza heeft wel echt een meesterlijk groot talent, hè, op het moment.
Ja?
Die hebben natuurlijk die Victor Wembanyama, die een hele grote gast. Maar ze hebben Ade Mara. Toch? Of zeg ik het verkeerd, Sam?
Nee, helemaal juist.
Die jongen is nog geen 18 jaar. En die heeft afgelopen wedstrijd heeft hij gewoon, wat is het? 15 puntjes, 8 rebounds. Weet je wel, gewoon in de ACB. De gozer is 2,20 meter 20 of zo.
Juist, nou, 2,18 denk ik.
Ja, 2,18 op schoenen, 2,20. Hè. Een beetje aandikken, een beetje verkopen.
Een beetje als agent denken.
Jong om in de gaten te houden als je basketbal volgt.
Gaat hij jou totaal 2 punters in?
Nee, zeker niet. Want hij zit over een jaar of 2 jaar speelt hij NBA. Dus dan is hij...
Ja, dat gaat snel over hem,
denk ik. Zeker niet bij de koor komen.
Ja,
mooi man. Hey, we hebben een bekerweekend gehad. Dat was leuk, want dat zijn wedstrijden waar het om gaat.
Bekerkind. Ja, voor de volgers op YouTube, hier komt de beker.
Lekker bezig. Dat was een leuk, waren leuke wedstrijden. Allebei waren interessante wedstrijden waar een hele hoop over te vertellen valt. En daarom beginnen we met de Nederlandse. ZZ Leiden won ternauwernood. In Zwolle van Landstede. Landstede is het weer niet gelukt om de beker te pakken.
Dat klinkt wel heel erg. Landstede heeft echt gewoon...
geknokt.
Die hebben geknokt, die hebben gevochten. Die hebben gevochten tot de laatste minuut. Het was een mooie volle hal. Het was aantrekkelijk om... het was gewoon leuk, spannend basketbal. Echt bekerbasketbal wat we hebben gezien. En ja, we hebben een pot waarvan je de laatste 3 minuten dacht... Oh, die gaat Leiden winnen. En toen opeens, gaan ze wel winnen?
Weggeven.
Uiteindelijk toch nog wel gewonnen, ja.
Ja, even een korte samenvatting voor wie het niet gezien heeft. Landstede kwam echt met een klap uit de kleedkamer. Die kwam op 19-11 voorsprong. Daarna zetten de reserves eigenlijk van Leiden de boel weer recht. Met name Maarten Bouwknecht heeft echt een hele goede wedstrijd gespeeld. Derde kwart ging het allemaal een beetje gelijk op. Aan het eind kwam inderdaad Leiden op een voorsprong. 10 puntjes, 3 minuten. Nou, dan denk je, dan zijn we er wel. Maar net als de wedstrijd van Leiden laatst in de B-Next-competitie, gooiden ze het aan het eind toch weer... maakten ze het zichzelf erg lastig, laat ik het zo zeggen. Er waren een paar... ze kwamen er niet helemaal lekker doorheen. En aan het eind, dat was denk ik de situatie van de wedstrijd. 2,8 seconden. Zwolle had zich op miraculeuze wijze teruggeschoten in de wedstrijd in die laatste 2 minuten. 2,8 seconden te gaan. Er was een vrije worp. Die waren daarvoor geweest. 2 vrijworpen. De eerste ging raak. Toen was het 72-70. En toen besloten ze om die tweede vrije worp expres te missen, Zwolle. Die misten ze. Aanvalsrebound voor Zwolle. Er kwam een vrije driepunter nog uit. Die ging mis, maar werd nog aangeraakt voordat hij het veld uit ging door Leiden. En dus was het balbezit Zwolle 2,8 seconden, 2 punten achter. Ja, en toen, ik weet niet wat daar gebeurde.
Ik vraag me af, waarom zou je die vrije worp missen? Er stond al 9 seconden op de klok.
Ja, met de vrije worpen stond al 9 seconden op de klok. Dat klopt.
Als je de tweede raakt, is het verschil 1. Nou, daarvoor had Maarten Bouwknecht 2 vrije worpen. Had ze allebei gemist. Je had prima, hè, je had prima ook een fout kunnen maken nog. Dus 9 seconden heb je nog gewoon tijd om... Hey, je raakt die tweede vrije worp, bal wordt ingenomen. Tak, fout, vrije worpen. En dan weer naar de andere kant. Ik zou, maar dat is persoonlijk... Ik zou persoonlijk nooit die tweede vrije worp met nog 9 seconden... om het verschil naar 1 te brengen... opzettelijk missen. Ik zeg niet dat ik hem zou raken, want hey, je moet hem niet mooi. Maar ik weet niet hoe jij er naar kijkt, Sam.
Nee, maar ik heb de wedstrijd niet gezien, om eerlijk te zijn. Het overlapt een beetje met de Baais Cup-finale.
Ja, behoorlijk, ja.
Maar inderdaad, zoals ik al gezegd, 9 seconden is veel te veel om die vrouw te missen. Hè. Er kan nog zoveel gebeuren in 9 seconden, maar een vraagje dat ik daarbij heb. Had de coach nog time-outs?
Nee, maar...
Ja, dat kan ook wel meespelen natuurlijk, want daarna maak je misschien wel een fout. Oké, maakt niet uit. Dus geven 7-8 seconden misschien.
Maar je ziet...
Je hebt geen time-out voor een deftige play te tekenen, of naar de andere kant te lopen. Ja, maar 9 seconden is wel inderdaad wel te veel om die tweede vrijworp expres te missen. Ja.
Ze hadden nog een out-of-bounds met nog 3 seconden te gaan, geloof ik.
Ja, 2,8, ja.
2,8. En dat was een play die getekend was. Dat was na een time-out.
Ja, maar weet je hoe dat kwam?
Hadden ze wel nog time-out?
Nee,
die andere coach time-out gepakt?
Nee. Niemand had meer een time-out. Wat er gebeurde was... Want Terrence nam die 2 vrije worpen. En die keek ook naar de tafel van... joh, moet die laatste... Of keek naar zijn coach van... moet die laatste erin of niet? Dus die hebben gecommuniceerd in de wedstrijd. Die bal ging uit... Maar de scheidsrechters wisten niet van wie de bal als laatste geraakt had. Dus die gingen checken.
Klopt.
En daardoor was er dus tijd voor de coaches om even snel een soort bonus time-out was dat. Omdat de scheidsrechters...
Ja, maar die play die daaruit voortkwam, toen werd de bal ook gelijk weer weggegooid. Ja, en dat de spelers dan een beetje onder druk staan en een beetje... Ja, het was niet het meeste... Sowieso heel knap van Zwolle hoe ze zich terugvochten in die wedstrijd. Hoe ze zichzelf een kans gaven, hoe ze zichzelf een schot voor de wedstrijd hebben gegeven. Die hebben ze wel gemist. Maar aan het einde wel ontzettend slordig. Het was niet...
Nou, die laatste play inderdaad. Die
laatste play was heel slordig. En ik heb een vraagteken erbij en corrigeer me. Als je niet... Ik vraag me af, wie zou je opzettelijk missen met 9 seconden? Dat is mijn... Ik zou het zelf nooit doen.
Ja, nee, ik ook niet.
Maar goed, dat laat vooral in je comments, hè, want we zijn nu een soort van influencers of zo. Hè. Laat vooral je comments weten hè, van waarom je hem wel zou missen. En uiteindelijk heeft het
dat is misschien nog wel een interessant debat. Dan mensen is die je geven.
Ja, maar ze hebben het op zich goed gedaan. Ze hebben gemist. Ze hebben de bal gekregen. Want ze hebben de aanvallende rebound gepakt. Dus eigenlijk heeft het goed uitgepakt tot aan de bal uitnemen. Ja, dat ging dan niet helemaal lekker.
Nee. Maar en er kwam nog een vrije driepunter uit ook. Maar je moet dan het risico... Tenminste, de kans dat je de aanvalsrebound hebt bij een gemiste vrije worp is natuurlijk... Ja, dat is echt een bijna kans. Je moet net geluk hebben hoe die bal van de ring komt.
Ja, dat is helemaal waar. Dat is niet helemaal waar.
Hey,
Henk, nu dat je dat zegt, hè, we zijn nu zo al wat shottraining aan het doen bij mij ook. Hè. Ik kan nog niet lopen of niet springen. Maar een van de drills is dus, mijn laatste drill, moet ik 4 vrijworpen missen. Dus ik moet 1 vrijworp kort missen, de volgende lang missen, de derde naar links en de vierde naar rechts. Dus je kunt dat echt wel trainen, hè, ook om vrijworpen te missen.
Oh ja?
Ja, natuurlijk. Ja, het kan soms heel belangrijk zijn. Oké, iedereen denkt, oh, dat is...
Gek is dat. Ik heb er nooit op getraind en mist dus ook gewoon, hè?
Dat heb ik dus ook, ja.
Ja, kijk, ik moet trainen om te missen, hè. Anders is het allemaal binnen, dus ik kom niet goed.
dan kun je zulke situaties...
Nee, maar trouwens nog iets, jongens, wat mij opviel. In de week... afgelopen week is die coach van Zwolle toch ontslagen of opgestapt.
Ja,
dat lijkt mij echt heel opmerkelijk. Hè? In de week dat je de bekerfinale gaat spelen en je bent net met die Binex playoffs begonnen, dan weten jullie iets meer wat er daar gebeurd is of
ik
zo?
Opvallend. Ik heb er een aantal mensen over gesproken en in Zwolle laten ze niks, helemaal niks over los. En gewoon mensen die er best... Niemand die daar wat over vertelt. En er is iets gaande. Hij was al... Het gaat over Van der Belt, de coach. En die heeft daar 26 jaar gezeten. Nou is hij de afgelopen 2 maanden er niet bij geweest. Ja, dat was de reden, was persoonlijke reden of weet ik wat. En nu is er een bericht naar buiten gekomen dat hij niet verder zou gaan, omdat ze verschillend inzicht hebben. Nou, ik kan je 1 ding vertellen. Als je 26 jaar de coach bent en je verschil, dan is het niet zo dat je halverwege op het seizoen opeens
op zo'n moment, in, nee.
dan de andere. Omdat nou ja, je kent elkaar zo lang, nou, dat hoef ik niet uit te leggen, niet eens, want dat snapt iedereen. Als je, en mocht je een verschil van inzicht hebben, dan respecteer je iemand van 26 jaar en laat je die helemaal het seizoen uit, ja, het seizoen uitspelen. En dan aan het eind van het seizoen, dan zou je nu een bericht doen, hey, aan het eind van het seizoen gaan we niet verder met hem, we bedanken hem. Maar hij is er gewoon mee gekapt. Waarom? Ik heb een heel groot vraagteken. Ik heb echt waar geen flauw idee. En ik vind het ook echt jammer, hè? Want het is echt een beeld voor Zwolle. Zwolle wat eigenlijk, nou, 26 jaar geleden, laten we eigenlijk misschien nog wel zeggen, 5 jaar geleden, voordat ze kampioen werden, zijn 1 keer kampioen geworden. Daarvoor was het eigenlijk nog wel een kleine club. Ze hebben zich echt wel, ja, stabiel gehouden. Bij de grotere clubs van Nederland hebben ze zich kunnen meten. Ja, ik vind het jammer dat het zo gaat. Eigenlijk het boegbeeld van Landse. Dat ze een andere weg inslaan, begrijp ik. Hè? Dat mag ook na zoveel tijd. Hè? De man heeft een kwart eeuw gezeten. Op deze manier, in de week voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Want laten we eerlijk zijn. Ik zie Zwolle niet in de finale staan van de B-Next League. Ik hoop voor hun dat ik het mis heb. Maar dat zie ik niet gebeuren. Dus het is heel opmerkelijk wat daar gebeurd is. Nogmaals, ik weet er niks vanaf. Het is.
Nee. We hebben natuurlijk
geen grote vraag,
informatie. Dus aan de andere kant kun je zeggen, blijkbaar is er toch echt wel iets flink misgegaan in de relatie daar zo, waardoor dit nodig was.
Dat moet juist wel.
Ja.
Maar Mike, zei net dat die koers er al 2 maanden niet was, de afgelopen 2 maanden?
Hij is er al 2 maanden niet geweest. En ik weet ook niet precies, maar dat ging volgens mij dat het naar buiten werd gebracht om persoonlijke redenen of om iets anders.
Dat misschien toch niet zo'n grote invloed gehad op die ene match. Dus ze waren al 2 maanden bezig met een
andere koers. Maar waarom breng je dat naar voren voor de allerbelangrijkste wedstrijd van het jaar?
Ja, dat is wel waar. Dat is inderdaad
dan komen de vragen naar de spelers, komen de vragen naar de... Toch een beetje... Ja, een beetje rumoerig daar rond.
Nee, dat is PR en communicatie technisch niet handig. Dus laten we dan dat omdraaien en zeggen, blijkbaar was er echt wel iets aan de hand waardoor dat nodig was. Maar we weten het niet. Het is allemaal suggestie. Hebben jullie wel eens voor belangrijke wedstrijden een coach gehad die eruit werd gezet of zelf opstapte?
Nou, ik heb wel eens gehad dat de coach eruit werd gezet, maar dat was niet voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar, nee. Dat die zelf opstapte niet, meestal... meestal was het gewoon dat het niet helemaal aan de verwachtingen voldaan werd dan. Of meestal, dat gebeurde wel eens. En ik heb in Zaragoza, de coach die wij in Zaragoza hebben gehad, die heb ik die kwam in het nieuwe seizoen niet terug omdat hij ziek was. En 3 maanden later was hij dood omdat hij kanker had. Dat was nog wel heftig.
Ja, dat is wel intens, ja.
Dat is ook, om daar even op door te gaan, dat doet ook echt wat met een team. Hè? Als je nou bijvoorbeeld ook kijkt naar, dat is dan niet de coach, maar bij Den Bosch is Jan toen overleden. Nou ja, Jan was de materiaalman. En zoiets, die man die was er altijd. Hey, ik heb ook eventjes bij Den Bosch ben ik werkzaam geweest natuurlijk. En die man die was er altijd. Altijd in voor een praatje, altijd vriendelijke vent, altijd leuk om mee. En die man die hoorde bij het team, hè, die reisde met het team. En als iemand overlijdt, dat doet zo ontzettend veel met zo'n team. Het is echt ontzettend heftig is dat. En... dat weet ik omdat toevallig die wedstrijd... Den Bosch heeft toen in die week daarna... hebben ze ook verloren van Donar voor de beker. Dan wordt er natuurlijk ook bij al die wedstrijden... wordt daarbij stilgestaan. En toen moest ik ook gelijk denken aan het moment... dat die coach, José Luis Abos heet die man. Die is toen overleden. Wij speelden toen dat seizoen. En het seizoen was al 2 maanden bezig. En toen kregen we dat nieuws dat die man dood was. Maar elke wedstrijd kwam er een minuut stilte. Kwam er weer iets van de tegenstander, een bedankje, een weet ik voor wat. En op een of andere manier, dat doet wat met een ploeg. Hè? Een ploeg dat gaat in de kop zitten, dat gaat... Je wordt er ook emotioneel van, want je kent die man. En het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ja, het is gewoon het is een nare situatie. Maar goed, laten we even met de leuke dingen.
Iedereen die dit ook op zijn werkomgeving heeft meegemaakt, weet wat voor impact zoiets op een bedrijf kan hebben, op een werkcultuur, op de werkvloer. En dat is voor een basketbalteam natuurlijk niet anders. Sterker nog, je zit daar zo intensief op elkaar en zit zo dicht bij winst en verlies, dat als dit soort intense menselijke gebeurtenissen, ja, dat gaat gewoon impact hebben. En dat is heftig. Dat was, ja, dat blijkt ook maar weer dat basketballers ook gewoon net mensen zijn. Dat doe je niks aan. En dat maakt het misschien juist ook wel des te fascinerend, het spelletje. Omdat het uiteindelijk ook gewoon mensenwerk is. En dat geldt voor amateurniveau tot het allerhoogste niveau. Dus dat, nee, dat is zeker waar. Leiden gaat er uiteindelijk toch met de winst vandoor. En om er even over basketbal, in die zin basketbal te hebben. Leiden wint. Bouwknecht, die zat er lekker in. Hij zei zelf ook, ik speelde eindelijk weer eens lekker.
Hey, Bouwknecht is goed, hè? Bouwknecht is een lust voor het oog om naar te kijken. De man, je denkt af en toe, wat doe je er nou mee? Maar dan flikkert hij gewoon die bal in de basket. En ja, het is een leuke speler om te zien. En wat ik vooral erg leuk vond aan Leiden, is dat ze op een belangrijk moment in de wedstrijd, dat ze gewoon met vier Nederlanders in het veld stonden. En als we ook kijken wie ik heel goed vond, was bijvoorbeeld Roeland Schaftenaar. Nou, dan kijk naar Roeland, die heeft niet, schiet 2 uit 8. Is eigenlijk best wel matig voor Roeland. Hè. Roeland is een grote man die
efficiënt
spelen. Maar ja, hij stond gewoon lekker te verdedigen. Zijn plus-minus rating was goed. Je ziet echt dat als hij in het veld staat, en dat hebben we vorige podcast ook al benoemd, dan is er een bepaalde rust, dan is er een bepaalde organisatie in dat team. En dat was tof om te zien.
Ja, leuk. En het was al met al, denk ik, een televisiewaardig spektakel en een goed advertentie voor Nederlands basketbal. In ieder geval qua spanning en sensatie, qua alles kan in deze sport. En een aantal hele mooie individuele acties. En uiteindelijk met Leiden die echt moesten knokken voor de overwinning. Dus een typische bekerfinale wat dat er gaat. Dus dat is mooi. In België werd de Lotto Basketball Cup gespeeld in Vorst. En dat eindigde ja, toch wel in een deceptie voor Oostende. 77-71. En ik heb wat quotes zitten lezen na afloop. Maar die waren daar niet. die waren zeer teleurgesteld. Sam, we hebben allemaal deze wedstrijd voor in ieder geval helemaal voor een deel gekeken. Wat zijn jouw bevindingen van deze wedstrijd?
Ja, nee. Eerst en vooral, ik vond het voor een bekerfinale een heel goede wedstrijd. Heel vaak zie je dat bekerfinales heel, heel nerveus zijn en dat niveau van basketbal niet altijd even goed is. Maar ik vond deze match echt eigenlijk een heel goede match. En ja, de Giants hebben heel verdiend gewonnen. Hè. Ik denk dat ze van de 40 speelminuten in totaal meer dan 35 minuten zeker hebben voorgestaan. En die zijn ook aan die wedstrijd begonnen met de juiste mindset. Hè. Die zijn meteen heel agressief beginnen spelen. Die eerste aanval zat goed. Iedereen kwam aan die bal. Resulteert in een wide open lay-up. En je zag dat Giants van deze keer meteen veel beter in die wedstrijd zat dan Oostende.
Ja, weet je wat ik goed vond, Sam? Mm-hmm. Ik vond wat heel opvallend was bij Antwerpen. Ze begonnen super agressief met verdedigen. Dus de verdediging stond heel goed. Maar je noemde het inderdaad, de bal ging aan het begin ging die naar Marinkovic. Werd 2 keer inside gespeeld. Ja. En hij scoort 2 keer makkelijk onder de basket. En dat is heel duidelijk. Ze gingen die basket aanvallen. Het was onder de basket, agressief. En doordat ze gelijk die grote man aanspelen, en ik weet hoe irritant grote mannen kunnen zijn, hè? Want ja, nee, maar serieus, hè? Een grote man die denkt gewoon, die wil gewoon lekker makkelijk zijn leepjes, die wil makkelijk zijn puntjes. Je kan die man 2 keer assisteren, die Marinkovic, en zijn vertrouwen die groeit gewoon, weet je wel. Dus, ja. dus dat is heel lekker, hè? Beetje raar zeg maar, grote mannen herkennen zich daar vaak wel in. Als grote man wil je gewoon eigenlijk elke wedstrijd voor jezelf 10 punten... 10 rebounds. Nou, en als je al makkelijk je punten aan het begin krijgt, ja, het zijn soms, ja, het zijn, je noemt het ook wel een beetje het 7-foot syndrome, weet je wel. Als die gasten zijn, de grote gasten, die zijn gewoon een beetje, ja, dat zijn gewoon af en toe een beetje egoïsten, toch? Die denken, een ja, grote man.
Nee, maar dat is ook een beetje de functie van die grote man, hè, dat die een paar easy layups krijgt, een paar dunks. Die komen zo gemakkelijk aan 10 punten in principe, als die een beetje deftig aangespeeld worden in een pick-and-roll, dat de vrienden, het is, ja, ik heb ook met verschillende pivots gespeeld, en je ziet dat vaak ook, het begin van die wedstrijd is voor die jongens vaak heel belangrijk. Ook al zeker. Gaat het door de loop van die wedstrijd zeker wel tussen de 5 en de 10 mogelijkheden krijgen om een dunk te hebben of een lay-up. dat begin van die wedstrijd is zo belangrijk voor die grote jongens. Ik heb dat
en daar is het verschil gemaakt. Ja. Daar is in mijn beleving het verschil gemaakt in die wedstrijd. Omdat die grote jongens al lekker aangespeeld worden. Die krijgen al lekker hun puntjes. Dus die spelen de rest van de wedstrijd een soort van... Dat hoeven we niet meer te maken. Dat is al gebeurd. Dus het werd heel klassiek. Eerst inside en daarna gingen ze van inside, outside. Ja, en dan heb je een hele gebalanceerde wedstrijd van Antwerpen. Die er gewoon goed in zitten.
Ja, inderdaad.
Ook daarentegen begint eigenlijk iedereen... Ja, het is toch een finale. Hè? Je begint allemaal een beetje onder je verwachtingen. Het gaat helemaal niet lekker. Ze staan binnen. Ze zitten met 5,5 minuten hebben ze gespeeld. Staan ze 16-6 staan ze achter.
Ja, het was 18-6 nog, denk ik. Bij 16-6 ja, hebben ze de eerste time-out gepakt als het manier is.
Ja. Na de time-out inderdaad. Ja. En dan zie je de coach die ontzettend boos is. Die ook gewoon zegt van, hey gasten, we hebben maar één fout gemaakt. En dat is het, hè? Agressiviteit. Dus Antwerpen begon gewoon veel en veel agressiever. En ja, een lust voor het oog. Even, hey, Thijs de Ridder,
my man. Bent,
serieus, hè? Deze man, die pakt volgens mij, was in het derde kwart, pakt hij een steal. Die pakt de steal, gaat naar de overkant. Uh-huh. Mist 3 keer onder de basket. Ja, hij weigert om te missen. Blijft die aanvallende rebound pakken. Ja, en scoort dan. De wilskracht van die gasten, die wouden zo graag winnen.
Hey, is ook nog eens een slimme jongen, hè? Op die manier. 3 of 4 rebounds, 2 puntjes.
Ik wil hem laten inkopen, maar dat voor een Belg. Nee.
Ja, dat en hij is in de allereerste podcast al genoemd hier, hè?
Ja, ik heb dat gezegd, hè, dat het ene was om naar uit te kijken. Maar wat dat mij ook opviel, Oostende had het heel moeilijk tegen die switching defense. Want uiteindelijk, Antwerpen heeft een groot deel van die wedstrijd gewoon switching defense gespeeld. Hè. En ze vonden daar eigenlijk geen oplossing voor. Ze hebben dat heel individueel willen aanvallen en dat lukte gewoon niet. Ze werden heel rap uit een aanvalspel gehaald, hè, dat vond ik toch. Ze hadden het gewoon heel moeilijk tegen die switch. Dat haalt vaak het ritme uit de aanval van de andere ploeg. En je weet dat dat niet altijd gemakkelijk is om aan te vallen. Maar zij hebben ervoor gekozen om vaak voor de 1 tegen 1 te gaan. En veel minder naar die post-up van de grote jongen. Ook omdat Antwerpen een groot deel van de wedstrijd groot gespeeld heeft. Hè. Ze hebben een groot deel van de wedstrijd met Upshaw op 3 gespeeld. Thijs de Ridder op 4. En dan of Marinkovic of Rogiers op 5. Waardoor dat die switches meestal wel goed uitpakken. Dat je inside wel een stevige beer had die 5 wel kon opvangen. Dus... met Mbema ook. Mbema is ook niet iemand die je graag aanvalt in de switch. Het gameplan van Antwerpen zat echt wel goed. Zat heel goed in elkaar. En zoals ik zei, heel, heel verdiend gewonnen.
Zeker.
Bij Oostende vond ik ook veel heel nerveus van in het begin van de wedstrijd. Ook, en er was ook een bepaald moment in het derde kwart waarin dat je zag ook, ik heb het hier opgeschreven denk ik, en dat was voor mij toch wel een beetje het keerpunt van de wedstrijd. Ik denk dat Oostende in het derde kwart de eerste keer op voorsprong komt, ik denk bij 46-48. En je voelt dat die match zo'n beetje aan het kantelen is. En ik denk dat dan, als ik me niet vergis, pakt de coach technische fout. En ze pakt niet technische fout als ze 3 punten voorstaan bij 54-57. Hè, tegen het einde van het derde kwart, waarop de match gevoelt dat die match helemaal aan het kantelen is. En op die moment maakt Antwerpen 8-0 en eindigt het derde kwart met 62-57. Wat dat eigenlijk de voorsprong was bij de rust. Terwijl dat je iets had van dat derde kwart was eigenlijk voor Oostende. En Oostende was die match hier aan het omdraaien. Dus voor mij was echt, dat was voor mij
zo, toch wel als coach heb je maar een paar... Je hebt heel veel invloed vooraf aan de wedstrijd met het gameplan dat je maakt. Je hebt tijdens de wedstrijd heb je time-outs en je wissels. Dat is eigenlijk de invloed die je hebt direct op het spel. En de enige andere invloed die je nog hebt is een technische fout uitlokken. Inderdaad. En ik kan me voorstellen als je... niet agressief begint, je team begint niet agressief, dan kan dat natuurlijk een tactiek zijn om te gaan schreeuwen, schelden, roepen langs de kant, want misschien krijg je dan een technische fout en dan ziet iedereen en dan hoop je dat je team die emoties kopieert. Maar dit is een raar moment dan. Is hij dan gewoon echt even de controle kwijt? Want hij staat eindelijk voor.
Dus nou, ik weet niet, soms wil je ook iets forceren dan als coach zijn. Hè? Sommige coaches pakken expres een technische fout.
Ja, dat was echt niet het moment, hè, Henk.
Nee. Nee, dat was zeker niet het moment. Oostende speelde niet het spel wat ze wouden spelen. Wat je zegt, er werd keihard verdedigd. En het spel werd daardoor ook steeds gebroken, waardoor Oostende niet helemaal lekker in een vorm kwam. Ja, of het de coach, hè, hij heeft geweldige successen geboekt, hè, met Oostende. Maar hij kwam op mij kwam hij ontzettend nerveus over. Hè? Dat was dat je denkt van, hé, even relax. Probeer een beetje rust in het team te brengen. Want op het moment dat iedereen nerveus gaat doen, dan wordt er ook gewoon heel veel chaos basketbal gespeeld. En je miste iemand die even de rust pakte. Zeker na die 8-0 die erna weer kwam. Hè, dat de Antwerpen ging er echt overheen. Er was zelfs nog een moment. Nou, dat hebben we nog helemaal niet genoemd. Maar natuurlijk die verschrikkelijke blessure. Ja. Toen dacht ik ook even, toen lag het spel stil. Dacht ik, nou, dit
ja,
kan
dat was echt, dat was echt ook voor mij een moment waarop je dacht van, ja, nu komt de Oostende terug in die wedstrijd. Antwerpen even van slag en zo. Die komen dan meteen boef. Was ook helemaal niet het geval. Hè. En dat was ook toen dat eigenlijk Thijs de Ridder opgestapt is in die wedstrijd. Hè, want ik denk dat hij de steel pakt op dat moment, die twee punten. En op dat moment loopt denk ik Antwerpen even 11 punten uit opnieuw.
Maar is dit terecht dat je zegt zenuwen? En ik denk ook dat Oostende het team was met de meeste druk. Ze staan bovenaan in de competitie. Ze hebben vorig jaar de beker verloren. Ze hebben natuurlijk 10 jaar succesperiode, misschien wel langer. Dus het was echt aan Oostende om die cup binnen te slepen. Je zou zeggen dat je daar dan ook mentaal op voorbereidt natuurlijk. Nou, dat is dan niet gelukt.
Ja, maar dat is het mooie van beker. Hè? Beker, het is één wedstrijd. Het is niet een serie. Dus het is één wedstrijd. Ja. En dan zie je toch dat Antwerpen, hè, die heeft, kijk, Oostende, die is eigenlijk, ja, die beker, dat is misschien leuk erbij. Hè? Dat maakt de beker zo interessant. Hè? De beker is leuk erbij, maar Antwerpen, die moet echt, die wil zo graag. Je ziet gaan alles aan die gasten, dat die echt snakten naar die beker.
Ja, die honger, hè? Die agressiviteit, die energie, dat was vanaf minuut 1 tot de laatste minuut was dat aanwezig. Hè?
Ja. Ja, want als je kijkt naar de schotpercentages, hè, die liggen gewoon vele malen lager. Hè? Dat ligt, de field goal percentage ligt, het is 42-46%. 3 punten is 32-44%. Dus ja. ze schieten lager. Maar als je dan waar ze die wedstrijd op hebben gewonnen, is gewoon doorzettingsvermogen op rebounds.
Rebounds.
41 tegen 25. En de aanvallende rebounds die ze hebben gepakt.
Ja.
Hey, tweede kansen creëren. Ja, daar wil je gewoon wedstrijd
op. 13 aanvallende rebounds, we standen maar 2. Dat geeft eigenlijk een perfecte samenvatting van die wedstrijd. En er waren in die wedstrijd ook verschillende fases waarin je nog perfect kon zien. Hè. Dus ook na het vierde kwart begint en de bal is naar de stand. Hè. Dus wat gebeurt er? Die eerste aanval, meteen een fout van Giants. Dus die mannen opnieuw agressief aan het verdedigen. Ja, die hebben die blazen fout, dat maakt niet uit. Daarna bijna een turnover, ze zouden de bal eigenlijk nog bij. En daarna komt er een shot van Gillet, wat in principe geen slecht shot was voor iemand zoals Gillet, maar ze missen. En aan de andere kant gaat Giants naar die aanval en die pakken die aanval 3-4 aanvallende rebounds. Ik weet niet of dat dezelfde actie was als voordien. Maar dat was zo typerend voor die wedstrijd, waar we dat gezegd, kijk, die honger bij Giants is zoveel groter dan bij Oostende. En eigenlijk, als je bij Oostende keek, er was maar één man waar ze normaal altijd op kunnen rekenen die op niveau was, dat was Gillet. En dan kwam Trafontaine van de bank en dat was een beetje die onvoorspelbare factor, hè, die je altijd wel hebt in zo'n wedstrijd, dat er iemand van de bank komt en een zotte wedstrijd heeft. Dat was dus Trafontaine, die wedstrijd. Maar dat waren eigenlijk de enigste twee die echt op niveau waren. En ik las achter de match, gaf er iemand een comment, ik weet niet wie dat was, dat ze niet klaar waren voor die wedstrijd. Terwijl ik zoiets zei, hoe kunnen we nu klaar zijn voor een bekerfinale? ja, sorry, maar je kunt nerveus zijn en zo, maar like Tyree ook. Tyree, dat is normaal iemand waar ze wel fel op leunen. Die heeft enkel in het derde kwart een opflakkering gehad, maar voor de rest hebben we die eigenlijk bijna Hans die match niet gezien. Hè.
Ja. Hij heeft de appeltaart nog niet gehad, denk ik.
Ja, nee, het is misschien daarmee. Maar was een klein probleempje met onze appeltaart, hè, trouwens.
Ja, de appeltaart die kwam van de Antwerpse bakker, denk ik. Die lag helemaal... We hebben hem gestuurd, hij heeft zelfs het stadion bereikt, maar hij lag helemaal overhoop. Dus we hebben een goede doen. Maar dat terzijde. Er komt een appeltaart naar Oostende.
Ja.
Duidelijk dat Antwerpen dit op eigen kwaliteit gewonnen heeft. En een goed aanvalsplan en agressief spel. Maar we hebben hem al even genoemd, Spencer Butterfield, die raakte zeer geblesseerd. Dat was bij 66-59 voorsprong. Mm-hmm. En om even voor de mensen die niet helemaal op de hoogte zijn, het is een patella peesruptuur en dat is gek, want dat gebeurt niet vaak bij basketballers. Dat is eigenlijk de pees die de bovenkant van je knieschijf vasthoudt. Volgens mij zei jij ook, Henk, in de app van, ja, het lijkt wel alsof zijn knie ernaast lag, maar dat klopt.
Nee, net zoals een knieschijf, want hij pakte gelijk. Ja, ik ben een beetje allergisch voor. Ik heb zelf ook ben ik een paar keer zo van het veld af getakeld. En dat is gewoon kloten. Je ziet hem springen en dan gebeurt er iets raars. Volgens mij gebeurt het niet eens in de landing.
Nee, het was bij het afspringen. Je ziet dat hij niet... Hij komt wel wat van de grond, maar hij trekt meteen dat been op ook. En ja, je zag ze biedt dat dat iets ernstig was. Hè. Dat was niet zomaar even... licht een voet omslaan of zo. Je zag meteen dat dat iets serieus was. Want de manier waarop dat hij neerging was niet normaal. Hè.
Nee, het is heel naar. Het is, wat ik begrepen heb, gewoon van Dr. Google, is het 6 tot 12 maanden herstelperiode. Er zijn maar een paar NBA-spelers die het gehad hebben. Jeremy Lin is de laatste in 2017. En ja, het is geen goed nieuws, maar het blijkt gewoon een hele lastige blessure om weer op oud niveau van terug te komen. Dat is voor Butterfield natuurlijk, ondanks MVP, gewoon een groot persoonlijk drama waar, jij bent op dit moment geblesseerd, Sam, en Henk kan er ook over meepraten.
Ja, blessures zijn, dat wil niemand meemaken, nooit. En zeker niet zo'n blessures, want dat zijn echt zware blessures. Maar het is toch opvallend dat die man, die speelt eigenlijk maar 3/4, die speelt 29 minuten wel. Dus van de eerste 32 speelt hij de 29. Die was aan een dijk van de wedstrijd bezig. Die was echt, amai. Die gooide bijna alles binnen. En krijgt hij toch nog die MVP-award ook. Wat dan natuurlijk nog wel... Allee, hij was ook gewoon de speler met de hoogste indexrating, hè, op het einde van de wedstrijd. Dus op 3/4. Dus die man is zeker beslissend geweest. Maar ja, dan zie je die daar op het einde op dat zieke bed liggen met die MVP-trofee natuurlijk. Man, dat is zo dubbel ook, hè, voor die gast. Die weet dat hij een jaar uit is. Of misschien een jaar uit. Hopelijk gaat het sneller voor hem. Maar die gaat toch een hele lange tijd buiten strijd zijn. En dan winnen die beker wel. En je bent nog MVP. Maar dat is zo dubbel. Dat is echt...
Genieten van je MVP. En dat is dan het einde van het seizoen voor hem. En voor Antwerpen dan even. Volgens mij... is het 15 maart, is de laatste dag dat ze spelers mogen tekenen. Dus Antwerpen zal ongetwijfeld nu bezig zijn van hoe ze deze plek gaan opvullen. Want ja, het is wel gewoon een... Dus je zegt, het is de MVP, het is een hele beslissende speler. Vorige wedstrijd had hij ook een hele belangrijke punt aan het einde van de wedstrijd. Ja, het is een...
klopt.
En ook gewoon een spel is ook wel fel gebaseerd op hem. Als je ziet hoeveel plays dat ze lopen voor hem, maar niet alleen, ze lopen niet altijd de play voor hem. Ze lopen vaak een play waar dat hij een beetje de afleiding is, waardoor andere mensen meer met die defense bezig zijn op Butterfield, waardoor dat andere jongens vrijkomen. Hè. Dat zag je in de wedstrijd ook vaak veel flare screens, offscreens, een beetje afleidingsmanoeuvres die defense toch wel baseren op Butterfield en dan waardoor dat die andere jongens vrijkomen. Nee, maar ik wil daar ook, ze hebben nu 2 dagen om iemand te tekenen of hoeveel zijn er, ik weet niet.
Het is heel moeilijk.
Maar ik ga je ook wel iets zeggen. Die beker die maakt eigenlijk al een beetje het seizoen van Giants. Hè. Het is een beetje hetgeen wat we gezegd hebben. Het is geslaagd. Dus misschien kun je zeggen, dat is kleine ploegenmentaliteit, maar als je daar eerlijk in bent... Ja, ik denk niet dat in een playoffserie zijn ze gewoon niet breed genoeg, denk ik nog altijd, om bijvoorbeeld de standen te kunnen verslaan in een, zeg maar iets, een 5-game-serie. Denk dat dat moeilijk wordt. Hè?
Eens, maar ze hebben wel een hele, hele, hele grote joker in handen met Thijs de Ridder, hoor.
Ja, maar dat is waar, maar die komt van de bank, dat is inderdaad wat top. Maar en ook ik ga nog eens voor de Belgen op tafel kloppen. Ik weet niet wat jullie gezien hebben, maar Smout is even ingekomen, die heeft 6 minuten meegedaan. En ik vond die tactiek van die coach, ik vond die geniaal. Hè. Ik ben zelf ook een oude speler, ik weet dat. Dus die doet die verdedigen op Djordjevic. En die kan hem niet schelen. Hè. Die heeft 2 fouten gemaakt op 6 minuten. Die coach heeft hem gewoon gezegd, kijk, Djordjevic krijgt geen bal, die komt niet in het spel. Boom. En die heeft dat perfect uitgevoerd. En je zag ook, Djordjevic werd al wel nerveus na die balverlies dat hij daar dan heeft. Dus Smout had net daarvoor een fout gemaakt. Begint dan weer agressief te verdedigen. Maakt bij manier van spreken misschien een kleine fout, maar dat die refs op die moment ook niet gaan blazen. Djordjevic verliest een bal, die is niet in de wedstrijd gekomen. Hè. En dat is ook een beetje... Daarnet ging Henk... over het feit dat er bij Oostende geen rustbrenger was. Normaal gezien in het verleden is het altijd Djordjevic geweest. Altijd, omdat hij zodanig veel ervaring heeft en die spelverdeling, als het moment was dat de match in handen moest genomen worden, was dat bijna altijd bij hem. Ritme controleren, wat ook. Die komt nu net uit blessure, dus die was zeker nog niet op het niveau dat hij voordien zat. Maar dat, is echt, dat blijft nog altijd zo'n belangrijke factor voor de stende op die momenten. Hè, op die momenten dat het echt heet wordt en om die wedstrijd te controleren. En ik denk dat ze dat nu ook wel echt wel nog gemist hebben. Hoor.
Ja, dat denk ik ook. En heel tof dat die gast, die Smout, dat hij dat doet. En wat ik leuk vind aan de coach dan, dat de coach die geeft die jongen een rol. Hè? Die zegt, hey, je gaat 6 minuten spelen, of weet ik wat, 5 minuten, je gaat erin en je gaat hem gek maken. En je hoeft geen bal te schieten, je hoeft weet ik wat niet te doen, je loopt gewoon niet mee.
Die kan wel een bal shotten, hè, Smout?
Ja, dat zeker weten. Maar het is, ik hou ervan om die kleine... Ja, om die kleine dingen, hè, strategisch, om daarmee ook... En die Smout heeft daarmee een ontzettende grote waarde en een grote bijdrage in de winst. Ook al is het maar 6 minuutjes, maar om de grote speler van Oostende een beetje van de leg te brengen. Het is eigenlijk een soort schaken wat je speelt. En het is ontzettend... Ja, daar heeft Antwerpen gewoon dik en breed gewonnen. Die waren tactisch, waren ze gewoon een stuk sterker. En wisten ze Oostende van een... uit een apropos te krijgen.
Ja, coaching. En, maar dit betekent, dit gaat zeker dit seizoen Oostende geen tweede keer gebeuren, toch? Die zijn nu, die gaan in principe geen steekjes meer laten vallen op dat
moment. Ja, ik denk dat die toch wel gaan uit zijn op revanche nu. Hè. Ze hebben die wedstrijd, ik denk dat de ontgoocheling in die ploeg ook wel groot was. Je zag ook aan de reacties achteraf.
Allemaal teleurgestelde coach inderdaad.
Ja, terwijl ik ook zoiets had van, ja, eigenlijk... Konden we op voorhand al weten dat Giants gingen winnen. Hè? Ik weet niet of jullie dat weten, maar dus de voorzitter van Giants, dus nadat ze door de halve finale waren geraakt, hè, dus die eerste match hadden ze daar verloren met 15 of 16 punten in Luik, denk ik. Die tweede match winnen ze thuis met 30 punten. Ik denk dat die voorzitter, ofwel voor die wedstrijd, na de kwalificatie, is die te voet naar Scherpenheuvel getrokken. Weet jullie wat Scherpenheuvel is? Ik denk het wel. Hè? Dat is zo'n bedevaartsoort.
Ik wou het zeggen, dat is een grote marge.
Dus die voorzitter heeft, ik weet niet, 40, 50 kilometer te voet gedaan. En volgens mij heeft hij daar alle beschikbare kaarsen heeft hij die gewoon aangestoken. Kom maar jongens, beker winnen. En kijk, het heeft geholpen. Hè, joh. Dus die mens gaat dat nu elk jaar moeten doen, denk ik. Misschien al in het begin van het seizoen.
Voor elke wedstrijd.
Ja, dat is misschien wel overdreven, hè, Matthijs? Sommige wedstrijden...
Ik hoef je geen kaartje van
de Santiago, de Compostela.
Maar betekent dit dat de heerlijkheden in de hemelen dus eigenlijk voor Antwerpen zijn en niet voor Oostende? Want dat is...
Nou, misschien is
voor Oostende.
Matthijs, als je 100 kaarsen aansteekt, dan ben ik ook voor u. Ja, hallo. Logisch, ja. En ik weet niet of hij 100 kaarsen heeft aanstoken, hè, maar hij zal er wel aanstoken hebben, denk ik.
Nou, ik denk 77. Maar,
mogen het ons altijd laten weten als het weten.
Dat is weer een goed verhaal. Dit zijn toch de mooie anekdotes die de sport weer net even iets bijzonderder maken. Want het gaat uiteindelijk toch om karakters en verhaallijnen. En dat is de wedstrijden zijn uiteindelijk maar excuses om dat voor elkaar te krijgen. Het waren twee mooie bekerfinales. Ik denk concluderend dat we kunnen zeggen dat het vooral twee spannende wedstrijden waren. Verschillend van niveau wellicht, maar wel allebei interessant om te zien. Affiche voor de beide sporten in beide landen. En ook... grote rollen voor Belgische en Nederlandse spelers in beide finales. Natuurlijk ook andere spelers van andere afkomsten die een grote rol spelen. Maar ook juist Nederlanders en Belgen die een beslissende rol spelen of op belangrijke momenten opstaan. En ik denk dat dat alleen maar goed nieuws is voor het basketbal in ons land. En daarover gesproken, we hebben weer een Elite Gold en een Elite Silver weekend voor de boeg. En laten we eventjes deze Elite Silver, geen zorgen, jullie komen echt aan bod. Ik hoor alweer mensen roepen, ja maar, Elite Silver is ook belangrijk, ja. Maar we gaan even focussen op Elite Gold, want we hebben ook maar beperkt tijd. Wij willen ook gewoon naar bed.
We hebben vanavond een idee, hè?
Daar zal ik aan het eind op terugkomen.
Het is al 10 uur, hè, jongens, we moeten naar bed.
Vannacht moeten we gewoon nog werken voor ESPN, hè? Nog even NBA-wedstrijdje.
Ja, je moet gewoon door, Henk.
Ik moet gewoon door, ja.
Ja,
dat
is ook
wat is daarom dat je vest al aan hebt gedaan? Dat je nog niet had gedaan. Ik dacht, ja, Henk, ga even over reis een uur.
Het is niet overal 30 graden, hè, vriend.
Ja, dat is ook waar, joh. Kijk, zit er lekker.
Nee, ik weet niet wat de gasrekening kost, maar dan hou je gewoon lekker je vest aan thuis.
En dan zet je je kachel uit. Ja, zo gaat dat. Hey, we zijn, ik loop ze even snel door. Er zijn 5 wedstrijden uiteraard weer. Vrijdag zijn er 2. Den Bosch tegen Kangaroos. En Leeuwarden in het prachtige Kalverdoom in de schitterende provincie. Ik kreeg deze week nog steeds appjes van mensen die zeiden, ja, in Friesland zijn ze echt boos. Maar die hebben dan denk ik de tweede aflevering niet geluisterd. Aris Leeuwarden tegen de verrassende Charleroi van twee weekenden geleden.
Black Horse.
De Dark Horse inderdaad.
Ah, Dark Horse, sorry jongens.
Ja, maakt niet uit. Black Horse, Dark Horse.
Ongeveer.
Iets met paarden.
Ja, voilà.
En op zaterdag speelt Donard tegen Limburg. Leiden tegen de winnende finalist, tegen de verliezende finalist, Leiden tegen Oostende. En ook op zondag dezelfde finalist, tenminste de andere finalisten tegen elkaar. Zwolle tegen Antwerpen. Wat zijn, nou ja, ik denk die laatste twee zijn natuurlijk interessant, maar ik wil het even van jullie horen. Wat vinden jullie, wat is nou interessant aan deze matchups komend weekend? Henk?
Ja, nou, sowieso. De gold is sowieso super interessant. Even aandacht voor zilver. Ik denk dat Feyenoord basketbal tegen Mons, hè? Dat wordt ook wel een topper. Dat wordt een leuke wedstrijd,
dat,
denk ik.
Ja, dat zijn dat wordt twee leuke teams tegen elkaar.
Ja, twee leuke teams. Ja, welke wedstrijd moet je kijken? Ja, ik zou toch heel graag ZZ Leiden tegen Oostende wel willen zien. Leiden natuurlijk kampioen geworden, maar ook vorig jaar hebben deze twee elkaar, zijn ze in de playoffs tegengekomen. ZZ Leiden die heeft toen verrassend Oostende eruit gegooid. Ja, Oostende die nu uit de verliezende bekerfinale komt. Ik verwacht hier veel vuurwerk van Oostende. En ja, ik ben benieuwd of Leiden dat... die zijn nu bekerkampioen, dus die hebben natuurlijk een klein feestje gevierd.
Het is eigenlijk wel interessant dat zowel in Leiden tegen Oostende als Zwolle tegen Giants eigenlijk een winnende bekerfinalist tegenover een verliezende bekerfinalist staat. Hè. Dus nu gaan we een beetje kunnen zien hoe al die ploegen erop gaan reageren, hè, op die situatie. Als je de beker gewoon net... dan denk ik dat je al een beetje relaxter aan die volgende wedstrijd begint. Als je die beker verloren hebt, wil je natuurlijk reageren. Dus het is zeker een interessante wedstrijd. Maar ik denk ook Donar Limburg kan ook een heel interessante wedstrijd zijn, denk ik.
Kan ook heel interessant. Ik verwacht wel dat de Nederlandse ploegen nu een aantal winstpartijen pakken. Al denk ik wel dat Giants, die vind ik wel... een stukje beter eigenlijk. Die zijn technisch wel wat beter dan Landstede Hammers. Maar goed, de Hammers spelen thuis. Komen wat je zegt, komen uit een verloren wedstrijd.
De Giants ook. Is de wedstrijd van de Butterfield, hè, Henk? We gaan even moeten zien hoe dat die daarop reageren.
Klopt. Ook. Ja. En die zijn natuurlijk kampioen geworden. Dus die gaan, ik denk dat ze... Wat is het? Woensdag, donderdag zullen ze hun biertjes neerleggen en zullen ze weer aan het water gaan. Dus wellicht hebben we nog een klein katertje.
Trippel dan bij.
Ja,
ik denk... Ja, voor mij, Heroes en Spirou, die winnen, denk ik. De andere matchen zijn
Heroes gaat zichzelf herpakken. Die winnen deze wedstrijd gewoon. Dat verwacht ik wel. Ik denk dat het... Wat trouwens ook een hele leuke is... is Joost United tegen Brussel. Brussel is natuurlijk de coach... Jean-Marc Jaumain. En de assistentcoach van Joost United. Dat is Jeroen van Vught. En die waren een duo bij Den Bosch. Die waren de coachen daarbij. Dus die gaan nu tegen elkaar. Maar Jeroen is coach en speler is die ook weer geworden. Omdat ze een beetje problemen hadden in de rotatie. Dus...
Wacht. Spelercoach? Bestaat dan
nog? Ja, spelercoach.
Ja, spelerassistentcoach.
Ja. Spelerassistentcoach.
Dat is misschien nog iets voor u ook, hè, Henk?
Ja.
Lange mannen verdwijnt de bal. Die gaat alleen maar plays voor zichzelf callen dan.
Zeker weten. Ja.
Oh, de bal die naar mij gepaast deze aanval. Wissel. Hij.
Jongens, vervanging. Ik denk dat we meer ballen in de side moeten spelen. Come on.
Hey, als ik in het veld ga staan, ga ik niet in het veld staan om niet de bal ontvangen, Sam. Mocht ik ooit nog een comeback maken, wat ik vrijwel zeker niet ga doen.
Oh, maar jammer. Ik had nog een jaar met u samengespeeld eigenlijk.
Ja, het zou wel tof zijn als we dat dan even doen. Maar ja. dan ga ik zeker wel even zeggen van hey, even inleveren die bal, ventje.
Voor je 3 punten toch, Henk?
Voor mijn 3 punten, mijn fadeaway. Hè, vanaf het screen.
Soft touch, ja, mooi. Het zijn weer mooie matchups, ook in het zilver trouwens. En het leuke van de wedstrijd die jij noemde, Henk, Feyenoord tegen Mons. is dat die op woensdagavond is. Dus als je in Nederland bent, doe je democratische plicht. Ga stemmen en daarna lekker basketbal kijken in Topsportcentrum Rotterdam. Want dat is altijd leuk, zo'n door de week.
Zijn verkiezingen bij jullie?
Ja, provinciaal waterschappen. Joh. Dus dat, het gaat over of we onze vingers in de dijk of uit de dijk halen. Dat is een beetje het programma van de partijen. willen we nog een rondje voorspellen? Vinden jullie dat leuk? Jullie hebben Heroes al genoemd.
Bij, let's go. Leeuwarden Charleroi.
Dit doen we toch omdat we graag een partner sponsor willen die gewoon van een bedkantoor, want die hebben gewoon...
Maakt niet uit waar ze van zijn, dan zijn ze van administratie.
Ja, anders, we kunnen er wel even beginnen opschrijven en zo'n beetje een stand bijhouden. Hè.
Ja, ik heb al een Excel.
Ik speel bijvoorbeeld graag fantasy. Hè. Dat is dus het volgende ding dat ik begin wou voorstellen aan de Binex, dat ze een fantasy league beginnen.
Supermanager.
Euroleague en ACB, die hebben dat. Dat is heel leuk.
Ja, Supermanager, ACB, die won ik altijd. En waarom? Omdat ik gewoon altijd mezelf tekende.
Dat wou ik net vragen. Heb jij jezelf, Sam, in een van je teams?
Nou, nu niet.
Nou, maar nu hebben we dat ook echt wel een slechte manager zijn.
Oh, dat is waar, ja.
Nee, maar ik teken mezelf nooit. Ik zou veel te veel druk op mijn eigen leggen.
Dat is wel mooi dat je fantasy pooltje veel meer druk is dan gewoon een echte wedstrijd in de ACB. Maar goed.
Het grappige is wel, je zegt dat nu, hè, maar in die tijd had ik ook nog gewoon Twitter een beetje actief en zo. Maar dat herkent Sam ook wel waarschijnlijk. In Spanje krijg je dan gewoon non-stop Twitterberichten van... Hey, als je gewoon een slechte wedstrijd hebt gespeeld... Hey, fuck, gast, roepen ze dan. Ik heb je ingezet in supermanager en je presteert helemaal niet. What fuck? Dan worden ze gewoon daarom boos. Niet omdat je slecht hebt gespeeld, omdat je team hebt verloren... maar gewoon dat je index niet goed is.
Dat is nog altijd zo.
Dat is een mooie beleving van de sport. Over Heroes waren jullie al eenduidig. Volgens mij, ik zeg dat Aris gaat gloreren hoor. Die zijn niet te verslaan op het Kalverdijkje. Dus ik ga sowieso voor Aris.
Ja, zeker weten.
Ik ga wel mijn dark horse. Ik blijf best
Charleroi moet, 12 uur reizen om in Leeuwarden te komen.
Ja, die gaan een andere tijdzone in.
Ik hoop dat die jongens toch een dag verdienen vertrekken en een notalijke pakken toch, veronderstel ik. Nee.
Ja, en dat ze winterkleren meenemen, want het is gewoon 10 graden kou, hoor.
En de schaatsen.
En de schaatsen. Dat zou zomaar kunnen. Wat zeg jij, Henk?
Ja, ik wil Leeuwarden zeggen, maar als ik heel eerlijk ben, denk ik wel Charleroi.
Weinig chauvinistisch, Henk, jong. Weinig
chauvinistisch. Naar Limburg. Ja, hier ben ik ook een beetje bevoordeeld vanwege het weekend hiervoor. Ik denk dat Limburg gewoon vleugels heeft. Maar goed, ik denk, ik ben hier niet voor de Groningen. Sorry, Groningen. Maar ik denk dat Limburg...
Nee, Donar pakt die. Ik ga wel heel op safe, merk ik. Maar Donar pakt die.
En dan komen we bij de kruisfinales van de bekerfinale. Leiden-Oostende.
Ja, Oostende. Die mannen gaan reageren. Hè. Die zijn vandaag weer goed aan het trainen, denk ik.
Gisteren waarschijnlijk ook al.
Waarblieft?
Gisteren waarschijnlijk ook al.
Ja, straftraining.
De coach komt niet helemaal over op mij, hè. Zoals ik hem zie in de wedstrijden. Komt hij niet over dat hij zegt, hey jongens, topwedstrijd, morgen vrijdag. Maar ik kan het mis hebben. Hè? Misschien is hij buiten het veld gewoon een bijzonder vriendelijke man.
Ja,
maar
buiten het veld is dat top. Dat moet ook wel. Kerel, maar opvalt is hij vaak nerveus. Ja.
Zag jij ook Oostende, Henk?
Ik ga toch voor mijn boys in Leiden, hoor. Ik ga voor Maarten, Roeland, Marijn Ververs, hè? Stan van der Elsen, Luc van Bree. Hè? Die pakken Oostende.
Die gaan Keien en consorten inpakken. Ja, leuk. En dan Landstede. Ik heb hier verkeerd opgeschreven, zie ik. Het is Landstede tegen Giants.
Ja, Landstede, denk ik. Ik denk dat Giants te veel in feest moet zitten. En ik denk 2. Eerste match zonder Butterfield. Ze gaan daar serieus aan moeten aanpassen, denk ik.
Ze moeten kalibreren.
Ik ga daar voor Zwolle.
Ja.
Ja, dan ga ik voor de Belgische club hier. Antwerpen. Ja.
Nice. Ik denk
die mannen van Antwerpen. Hey, ik stuurde gisteren een bericht voor die proficiat te wensen. Oh nee, je waard voor Oostende, dit en dat. De social media manager van Oostende, die had mij gevraagd, ja, maak eens een filmpje waarop je zegt, let's go Filou, of we are BCO. Ja, ik heb dat nog 3 jaar gespeeld. Ja, ik zeg tegen hem ook, zeg, ja, sorry, ik heb die vraag van Giants niet gekregen, kan ik niet aan doen.
Nee, maar hey, met Sam, het is dan wel heel opvallend dat je dan nu weer tegen Giants kiest.
Ja, ik weet niet, voor gevoel, ik ben absoluut niet tegen de Giants, maar ik denk dat
maar het heeft er wel alle schijn van. Je zegt van niet, maar het voelt wel een beetje zo.
Ja, man, loopt kilometers met kaarsen in zand, hè? Brandende kaarsen.
Dat was maar voor één match, hè, Matthijs? Dat was maar voor één match. Hij moet nu opnieuw op bedevaart dan.
Ja, dat is waar. Nou, ja,
en zilver wordt het 4-1 voor België. Alleen Feyenoord wint.
Ja? Ja, dat wordt een, dat wordt zwaar voor de Nederlandse teams.
Nee, Joost United wint ook.
Joost speelt tegen Brussel.
Ja.
Oké.
Okay. Joost United speelt, die stond op het punt om goal binnen te gaan. Hè?
Kan ik mij wel in vinden, misschien nog. Ja.
Ja. Maar je hebt je er niet in gevonden. Ja, ja.
Nee, ik zeg 4-1 in België. Ik blijf erbij.
Ja.
Ik zeg ook 3-2. Ik ga deze gewoon mijn grote vriend Henk achterna. Hey, dat was een mooi rondje langs de basketbalvelden in Nederland en België. Mooi bekerweekend gehad. Echt weer heel veel zin ook in de komende wedstrijden. En wij gaan hier afronden. Zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen, nou, maar dat moeten we de luisteraar deze week wel even meegeven?
Ja, ik zou vooral een beetje steun willen uitspreken aan Butterfield nogmaals voor die blessure. Ik hoop dat alles goed gaat. Ik denk dat hij vandaag, maandag, als we deze podcast opnemen, denk dat hij geopereerd is deze middag. En ja, gewoon hopen op een spoedig en vlot herstel voor Butterfield vooral.
Ja, dat gunnen we spelers inderdaad altijd. Hem in het bijzonder op dit moment.
En ook aan alle spelers van de Giants, hopelijk geen te zware kater.
Maar jullie hebben hem verdiend, de kater.
Ja, voilà.
Ja, mijn boodschap gaat vooral uit naar alle basketballers in het algemeen. En heeft iemand binnen jouw team de 100 punten gemaakt? Hè? Kijk, we hebben hier het altijd over de appeltaart. Diegene die punt nummer 100 maakt, misschien hebben we dat helemaal niet goed uitgelegd aan het begin, maar die hoort eigenlijk appeltaart te bakken voor het hele team. Nou, doen wij in de gold, geven wij die appeltaart, weet je wel, want dan speel je B-Next Gold, dan speel je toch gewoon een professionele competitie. Maar speel je nou bijvoorbeeld bij Westland, Heren 2, hè, en je maakt 100ste punt, dan moet je appeltaart bakken. En ik kan me zo voorstellen dat er een aantal jongens zijn, en meisjes misschien die luisteren, in Nederland, in België, die dat 100ste punt hebben gemaakt en die horen dat hun teamgenoot die appeltaart niet heeft gebakken. Bericht ons vooral, dan spreken wij ze er hierop aan van, hey, bak die appeltaart. Nou goed, dat wou ik nog even kwijt.
Volgens mij heeft aandelen van Pink Lady of zoiets.
Kansie.
Ja, ik heb gewoon een appelboom in de tuin. Ik ben wat dat betreft helemaal...
Ik ga van de zomer toch eens verse appeltaart van Henk komen eten. Dan weet ik
dat we bij Heren 2 geloof ik in de afgelopen 10 seizoenen nooit voorbij de 80 zijn gekomen. Dus voorlopig hoeven wij niks te bakken. Maar goede boodschap. Appeltaart game. 100 punten is appeltaart game. Klaar.
Ja, en gerust fototrack binnen blokparty taggen.
Zeker.
Sharing is
caring. Wij zetten die spelers onder druk dat ze die appeltaart toch gaan bakken.
Dat moet wel. En Oostende, we hebben even overlegd met de bakker. Maar er komt woensdag, als het goed is, een grote mooie taart jullie kant op. En die kunnen jullie natuurlijk nu extra goed gebruiken. Dus een beetje emo-vreten. voor de pijn van de... Hè, dat is een appeltaartje ook goed voor even die emoties een beetje afzwakken. En lekker nog genieten van het 100ste punt van... vorige week. En dan wil ik eigenlijk afsluiten met, let op, we hebben nu de podcast. Je ziet veel fragmenten uit de podcast verschijnen. De podcast zelf is natuurlijk hartstikke leuk om te luisteren en te zien. Maar er komt ook meer content. We gaan ook zeker nog kijken of we op een andere manier spelers, teams, fans, wat dan ook erbij betrekken. Dat zal misschien niet allemaal de komende weken zijn, maar wellicht ook wel. En we gaan er gewoon een leuk basketbalfeestje van maken hier. Bij de blokparty. Het heet ook niet voor niets een blokparty. Dus we maken er een leuk feestje van. En dan hebben we volgende week gewoon weer in ieder geval deze podcast. Dat is een zekerheidje.
Jee.
Leuk toch?
Ja, zeker. Ja. Kijk er al naar uit naar volgende week.
Ja, ja, ik heb er nu al zin in. Ik ben heel benieuwd wat
mijn vriendin een beetje minder, denk ik. Ik moet weer 3 of 4 van die B-Next-wedstrijden kijken van Twiggent.
Het is niet echt promotie wat je nu maakt. Hè? Je zegt net alsof het een opgave is. Leuk, man. Moet je
ik vind het leuk, maar het is wel tijdrovend, denk ik. Ik bedoel, laat ons zeggen, 8 uur minder tijd met mijn zoontje, met mijn vriendin. Ik bedoel, ja.
Hey, maar zal ik even een truc vertellen, vriend? Want ja, dat,
doe dat s'nachts.
Nee, ik ga... Ja. Ja, je kan gewoon de BeNext TV kan je downloaden. En als je die downloadt, kun je gewoon al die wedstrijden. En dan kan je gewoon die timeoutjes, kun je zo tik, 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 tik. Gaat die timeoutjes gaan gewoon door.
Ja, had ik nog niet door, Henk. Had ik nog niet door.
Ja, dat is even voor de specials onder ons. En nog even één opmerking, ik weet niet naar wie ik moet maken.
Is het hekken Henk dit?
Goed, nee, ik ga even door. Kijk, die wedstrijd, hè, die wedstrijd in Nederland, die werd gespeeld. En wellicht kan iemand mij helpen. De bekerfinale werd in Nederland gespeeld. Ik heb serieus een halve dag, en waarschijnlijk ben ik gewoon, ik ben niet zo'n held met computers, een halve dag moeten zoeken van, hey, waar kan ik nou die statistieken vinden van die wedstrijd? Is daar niet gewoon een normale site? Uiteindelijk heb ik het op de Leiden-site gevonden. Die hadden gewoon zo'n ingescand sheet. Maar het staat nergens. Het staat niet op de Bond-site, het staat niet op de, het staat niet op, ja, weet ik veel wat, waar. Het staat nergens. Tenminste, ik kan nergens vinden. Wellicht kan iemand mij helpen. Dus dit is de vraag. Ja, nou,
als het er niet is, dan even een oproepje naar MBB, jongens. Regel dit soort dingen goed. En hebben jullie het wel? Roep het dan via social media dat je het hebt. Want dat zijn handige dingen, leuke dingen, interessante dingen. Ook om de verhalen van de wedstrijd achteraf nog eens naar boven te halen en na te genieten van spektakel. Sommige mensen worden gewoon heel enthousiast van Excel-sheets, Sam.
Hey. Dat, ja. Ik ben Excel-leek, hè. Ik kan niks meer Excel.
Nee, statistieken altijd een mooie kant van het verhaal. Hey, over statistieken gesproken, we zitten bijna aan het uur. En dat is meer dan voldoende basketbal voor deze week. En we zien jullie volgende week weer. Tot de volgende keer.
Tot volgende week, jongens. Ciao.
Mazzel.